Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido, partner van Team NL.
Willem.
Nienke.
Esther Vergeer in de studio vandaag. Ja, ik vond het toch een beetje spannend.
Ja, ik ook. Ja, deze vrouw was natuurlijk ook zo alomtegenwoordig in de jaren nul. Toen ik ook al, en jij ook al, veel sport keek. Mm-hmm. Zij was natuurlijk echt de Paralympische sport. Maar echt wel heel leuk om eens wat langer met haar te mogen praten.
Ja, en wat ik zo opmerkelijk vond is, ze is nog steeds een sporter. In de manier waarop ze over sport praat en hoe ze over sport denkt.
Ja, het moet exclusiever, hè, zegt ze. Minder parasporters, maar betere parasporters op de Paralympische Spelen.
Daarover en nog veel meer vandaag. Vandaag in Chef de Mission.
Het is toch Pieter van de Hogeman. Hij wint.
Goud voor Ellen van Lange.
Dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat.
Die van Assen, los. Volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Dit is gigantisch.
Ja, welkom bij Chefs de Mission, de podcast waarin we ons samen met jou de bankzitter voorbereiden op de Spelen van Parijs. Zodat dat de leukste Spelen ooit worden, in elk geval qua voorpret.
Ja, en we zijn er weer, maar wij waren ook alweer eerder in de media deze week.
Nou.
We waren vrijdag bij Radio 1.
Op de Vrijmibo bij Roos Mogré.
Ja, om te praten over het halve jaar dat we nog hebben tot de Spelen in Parijs.
En we hebben geleverd, zou ik zeggen. Media meiden die we zijn.
We hebben echt geleverd. Hey, het was hartstikke leuk. We kregen lekker veel ruimte voor al onze goede verhalen die we hier ook al in de podcast hebben gedeeld.
Ja.
Dus we hopen dat, nou, als je nu een nieuwe luisteraar bent omdat je ons op Radio 1 hebt geluisterd, welkom. Ga nog lekker ons archief in, zou ik zeggen.
Er is genoeg
en we gaan het komende half jaar ook nog heel veel moois naar je toe brengen.
Ja, we waren overigens wel net niet scherp genoeg. Want onze lieve Roos die zei dat er maar één echte chef de mission was, namelijk Pieter van de Hogeband. Dat is natuurlijk niet waar,
nee.
Want hey, sowieso zijn wij er. De chef de mission voor sportkijkend Nederland, maar veel belangrijker. Esther Vergeer is natuurlijk ook chef de mission van de Paralympische ploeg die een maand na de Olympische Spelen in Parijs aan de bak mogen. En laten wij haar nou net gesproken hebben voor deze aflevering.
Precies, we bespreken haar eigen imposante sportcarrière met haar. En waar ze tegenaan liep als Paralympische sporter en hoe ze zich daar al heel lang en ook nog steeds voor inzet.
En haar rol als chef de mission nu natuurlijk, want het heeft nogal wat voeten in de aarde om een mega grote Paralympische ploeg naar Parijs te brengen.
Mm-hmm. Ja, en haar visie op de Paralympische Spelen. En dan zegt ze toch wel opmerkelijke dingen.
Ja.
Ja, de Paralympische Spelen zouden volgens haar misschien juist exclusiever moeten zijn in plaats van inclusiever.
Ja, vond ik een interessante uitspraak die bij mij ook tot veel stof tot nadenken gaf.
Zeker.
En natuurlijk wie we nu al in de gaten moeten houden uit onze Paralympische selectie. Die je nu al moet toevoegen aan je Instagram om straks goede sier te kunnen maken in de kroeg. Omdat je het al lang en breed had gezien.
Ja, en in dat geval hebben wij het aan het einde van de aflevering over Joelle de Jong. Daar ben jij even diep ingedoken.
Jumping Joe, zeker.
Jumping Joe uit Harlingen.
Ja.
Dus daarover zometeen ook meer.
Maar eerst.
Ja, we hadden het vorige week al over Angel Daleman. En die had toen net haar eerste goud gewonnen op de Youth Olympics. En ze werd de koningin van de Youth Olympics uiteindelijk. Met goud op de 500, de 1500 en de massastart. Plus brons op de mixed relay.
Ja, wat grappig hè. Die mixed relay is dus, die zag ik dus voor het eerst op de Youth Olympics.
Mm-hmm.
Maar afgelopen weekend was het de wereldbeker in Salt Lake City schaatsen. En daar deden ze hem dus ook als allerlaatste onderdeel. Dus een afwisselend man en vrouw die met elkaar een soort estafette race deden.
En was leuk.
Ja, maar er werd ook wel met enige, ik vond het wel vrij terecht gewaarschuwd over dat het wel wat gevaarlijke situaties opleverde.
Mm.
Want de mannen, zeker bij de senioren, gaan natuurlijk veel harder dan de vrouwen. En die moeten dan elkaar zo'n zet geven.
Ja.
Nou, sommige van de mannen die echt hard gingen, die duwden die vrouwen zo'n beetje onderuit meteen.
Die duwden zo de boarding.
Ja, en dan staan ze dus met vier paren op een rij. Dus, en allemaal hebben ze messen onder hun voeten.
Ja.
Dus het is gewoon best wel gevaarlijk.
Nou heb ik hier een kleine anekdote over, maar het is dus echt heel gênant dat ik dit nu ga vertellen. Maar ik heb ooit meegedaan aan een schaatsprogramma. Hè, waar ik leerde schaatsen van Marianne Timmer.
Les terug te zien op NPO Start.
Nee, helaas niet. Al die banden zijn vernietigd.
Nou.
Maar goed, wij moesten dan ook wel estafettes doen. En dan werd ik door onze vriend van de show Mark Huizinga werd ik dan zo geduwd.
Ja.
Maar dat is heel raar, want je staat stil, hè?
Ja.
En ineens krijg je zo'n kracht van achteren.
Ja.
Wordt er zo naar voren geslingerd.
Ja.
En ik ben natuurlijk, ik heb de motoriek van een dode aap, hè? Dus ik ging al bijna dan al onderuit.
Ja.
Maar ik snap helemaal, als het met deze snelheden gaat,
ja,
dat is eigenlijk bijna niet te doen.
Nee. Precies, dus dat leek me, nou ja, laat ik zeggen, ze moesten nog even terug naar de tekentafel, denk ik, voordat dit een volwaardig onderdeel werd. Maar goed, Angel Daleman pakte dus daar al gewoon brons op.
Hartstikke lekker.
Echt te gek.
Jij hebt paarden gekeken?
Ja, nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk niet per se een paardenkijker of een paardensportkijker.
Maar tegen wil en dank.
Was ik niet, maar ik ben wel ook een paardenvader inmiddels.
Dus ja,
dus ik breng regelmatig tijd door op een manege.
Ja.
Ik moet zeggen dat daar wel... Ik ben daar wel een lichte fascinatie gaan ontwikkelen voor het dier, het paard.
Mm-hmm.
Als in, het vindt gewoon een mooi beest en imposant en indrukwekkend en zo. Maar ik dacht, weet je, een beetje de boodschap van André Katz indachtig. Elke sport is eigenlijk de moeite waard om te kijken als je er maar in verdiept. Want dan wordt eigenlijk alles leuk. Dus ik dacht, ik ga gewoon eens echt zitten voor Jumping Amsterdam. In de rij. En want het was live op Studio Sport. In ieder geval de finale van het springen. En ja, ik vond het gewoon echt hartstikke leuk.
Wat goed.
Ja, ik heb geconcentreerd gekeken. En het was echt, nou, het was echt super interessant. We werden tweede en derde. In Nederland bedoel ik dan. We verloren van een supersnelle Ier op het paard Legacy.
Nou ja.
Maar twee Nederlandse mannen, Jur Vrieling op Griffin en Willem Greven op Highway, die werden wel tweede en derde. En die staan dus ook allebei op de longlist van bondscoach Jos Lansink. Nou, ook een bekende naam. Barcelona
zeker.
92 voor de Spelen. En grappig van die longlist is dus dat dus de ruiter en het paard worden geselecteerd.
Maar
dus
afzonderlijk van elkaar, zeg maar.
Nou, ja, dus
niet een setje, je wordt niet als setje geselecteerd.
Ja, je wordt wel dus als set geselecteerd.
Ja?
Maar sommige ruiters hebben natuurlijk meerdere paarden. En ze worden met een bepaald paard geselecteerd.
Oh, zo.
Ja, dus bijvoorbeeld Vrieling staat niet met Griffin op de longlist. Maar met Jourdain. En Willem Greven, die staat ook nog met een ander paard, namelijk Grandorado.
Mm-hmm.
staat die ook nog op de lijst. Dus die mix is er ook steeds.
Grandorado, dat klinkt gewoon echt als een
vakantiepark.
Vakantiepark, ja, echt.
Is toch ook een vakantiepark, of niet?
Ja, dat is ook
waarschijnlijk is dat gewoon zijn sponsor, ja, denk ik dan. Maar wat ik wel jammer vond, was dat de grote ster onder de paarden, de nieuwe De Chim eigenlijk, hè, dus Beauville van Michael van der Vleuten, die was op stal gebleven. Want die paarden hebben dus ook allemaal een eigen programma in de voorbereiding op de Olympische Spelen. En het moet natuurlijk maar net uitkomen dat Jumping Amsterdam daarin past.
Ja.
Dus die hebben gewoon een eigen voorbereiding.
En was Michael van der Vleuten er dan met een ander paard, met Black Beauty of zo?
Ja, had een ander paard en die deed het ook heel erg goed. Alleen die halen dan net de barrage niet. Dat is dan de finale, zeg maar, waar de beste in terechtkomen. Omdat die net één foutje maakte. Dat was heel jammer. Maar het vond wel leuk om hem te zien. Maar ook wel grappig dat dan die paarden hebben natuurlijk ook gewoon een eigen trainingsprogramma en voorbereidingsprogramma.
En ik kan me ook voorstellen, maar dat moeten wij maar een keer in een andere aflevering gaan uitzoeken. Als we hier een keer een echte springruiter te gast hebben. Wat ik heel graag wil.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook altijd bij die paarden altijd de angst dat een paard verkocht wordt.
Zeker. Ja.
Dus je moet ook wel op meerdere paarden wedden, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Want anders dan zit je straks, heb je al je alleen maar getraind op Beauville en
alle eieren in één mandje.
Precies, en dan komt iemand uit, weet ik veel.
Die koopt jouw mandje.
Een oliestaat, ja. En die koopt jouw Beauville. Dat kan natuurlijk niet zo zijn.
Nee.
Hele fascinerende wereld. Ik vind dat we hier meer over moeten maken.
Ja, maar ik vond het echt heel leuk om te merken dat het klopt gewoon weer. Als je er met een beetje concentratie naar kijkt. En je komt echt al een heel eind door gewoon te luisteren naar de commentatoren en wat die vertellen. Want die snappen natuurlijk ook wel dat het voor studiosport op een soort instapniveau moet zijn.
Mm-hmm.
Dat is dan wordt het dus leuk.
Ja.
En wat ik ook heel leuk vond, want ik was dus ook een beetje gaan volgen op Instagram allemaal. En een beetje gaan, wat gebeurt er dan omheen, op een Jumping Amsterdam. En er waren dus eigenlijk twee supersterren dat weekend. Jeroen Dubbeldam.
Ja.
Die was echt overal aanwezig in het programma. Dus er is dan ook bijvoorbeeld zo'n pony show. Dus dan mogen de kinderen met de ponies door de bak springen. En dan gaat Jeroen Dubbeldam tips en commentaar geven van hoe kun je dit beter doen en zo. En dat is natuurlijk, is toch de Johan Cruijff van de paardensport, volgens mij. En dat is dus Jeroen Dubbeldam, de ene ster. En Britt Dekker is de andere ster.
De onvermijdelijke Britt Dekker,
Dus die stond, die gaf op zondagochtend een show wat helemaal vol zat met kinderen. Met name paardenmeisjes, uiteraard. En na afloop deed ze dus een handtekeningssessie. Nou, het was gewoon een rij in de rij.
Oh, fantastisch.
Ongelooflijk. En Britt natuurlijk met iedereen even een praatje en even op de foto. En even een handtekening. was zo lekker.
Ja, maar de bekendheid van Britt Dekker is niet te niet te overschatten, zeg maar.
Ja. Nou ja, Britt Dekker en George.
Ja, George ook zeker. Het talpaard. Wij hebben ook een bericht van de Boksmeerse Zwem- en Polo-club, afdeling Synchroon Zwemmen.
Ja, naar aanleiding van Gelgate.
Gelgate, inderdaad. Want ze schreven ons, wat fijn dat onze sport even voorbij kwam in jullie podcast. Ter info, het is dus geen echte gel, het is gelatine.
Ja, die de synchroonzwemmers dus in hun haar smeren.
Ja. Ja, echt van de pudding, zeiden ze. Hoop dat jullie nog een aflevering wijden aan ons prachtige duet. Er valt een hoop over te vertellen. Zo zijn we net over naar een nieuw jureringssysteem. Hele synchro-wereld of artistic swimming, zoals het nu internationaal heet, op zijn kop.
Ja, dit ging dus over wat synchroonzwemmers in hun haar smeren.
Ja.
Want, om te zorgen dat het goed blijft zitten.
Daar liggen we al weken wakker van. Nou, we weten het nu dus.
Ja, maar wel, ja, precies. Als in, we hadden de klok horen luiden en André Katz ook. Maar we wisten allemaal niet waar de klepel hing. Want het is geen gel, maar echt gelatine.
Ja.
Ja, van dat drillspul.
Ja, en dat doen ze dan om het haar uit het gezicht te houden bij het doen van de oefening. En het zorgt er ook voor dat dat haar perfect in model blijft. Ook al komt haar dan in het water.
Ja, ik las een interview met Anita Alvarez. Dat is een Amerikaanse artistiek zwemster. Die zei, ja, je kamt of borstelt die gelatine dus in je haar. Doe je het in een knot, dan zet je er een hoofddeksel overheen. Zodat het echt keihard wordt als het droogt. En je haar niet uitvalt als het zwemt. En dan kun je er vervolgens glitters en andere decoraties aan toevoegen. En zij zei dus ook nog dat ze dus heel veel testen. Bijvoorbeeld met ook hun make-up. En hoe die blijft zitten tijdens hun routines. En dat ze dus heel bewust heel veel make-up opdoen. Omdat je zwemt natuurlijk heel ver weg van de jury en van het publiek. Dus je moet heel veel opdoen om je die kenmerken te laten zien. Weet je wel? Dan moet niet. Ja, je hebt niks aan subtiliteit.
Nee.
Het moet gewoon een big statement, big bold statement zijn.
Zouden ze dan ook heel erg oefenen op extra grote expressie? Dus dat je dan zo.
Ja, maar dat is wel logisch.
Ja.
Want nu snap ik waarom. Maar het is dus heel gek. Want het is voor de jury en het publiek op de tribune is dat dus heel fijn. Want die krijgen daardoor iets mee van die oefening. Maar voor een televisiekijker, die er vaak dichterop zit, is het best wel gek, toch?
Best wel heftig vaak.
Voortdurend zeg maar zo super expressief is allemaal.
Ja,
ja.
Maar dat is dus daarom.
Moeten we dus nog iets op verzinnen.
Ik had geen idee.
Maar ik vind het wel leuk. Maar gelatine dus. Ja,
gelatine.
We zagen ook een filmpje van iemand die dat dan weer van een zwemster die dat dan ook weer verwijderde. En dat was ook echt alsof soort met zo'n kammetje, zo'n hele plak, zo alsof je zo'n masker van je gezicht trekt nadat het er een uur heeft opgezeten.
Ja, het zag er niet. Ik weet niet of kappers daar heel blij mee zijn als je dat elke keer met je haar doet, maar.
Ja, denk je dat het voelt ook wel heel neutraal. En ik kan me ook niet voorstellen dat chloor zo goed is.
Nee, dat is ook waar.
Je hebt toch altijd dat je die zwemmers toch ook altijd van een beetje van die dorre. Door je puntjes krijgen.
Rieten.
Ja, nou ja.
Zoiets. Hey, en de Boksmeerse Zwemclub begon ook nog over het nieuwe jureringssysteem.
Ja.
Maar, no pun intended, daar duiken we later nog eventjes dieper in.
Ja, want het is dus volgens mij meer op turnen gaan lijken en mannen mogen meedoen.
Ja, dit is de eerste Olympische Spelen dat ook mannen mee mogen, artistic swimming.
Hier duiken we zeker later nog in.
Ja, ik vind het wel leuk trouwens dat het nou artistic swimming heet.
Ja.
Het voelt gewoon alsof ik dat al mijn hele leven doe. Dat ik nu ergens bij hoor.
Eindelijk heeft het een naam, die borstkral van jou.
We zagen nooit wat ze deed, maar dat was artistic swimming.
Nee, met synchroon zwemmen heeft het niks te maken, maar artistiek zwemmen is het zeker.
Zeker, zeker. Ja, dan gaan we zo naar het gesprek met Esther Vergeer. Maar eerst een woordje van de sponsor van deze aflevering. NordVPN.
Ja.
Door deze podcast kijken wij natuurlijk heel veel sport.
Ja.
Maar niet alle sport is klakkeloos via de NOS te krijgen of zo. Of soms ben je ook in het buitenland en dan wil je het ook kijken. Of je wil het van een of andere vage website halen.
Zeker.
Ja, dus wij kunnen eigenlijk niet zonder NordVPN, anders kunnen we niks zien.
Nee, vooral niet alle sport is inderdaad overal te bekijken. Soms wil je het op Sporza zien of op de BBC of weet ik veel wat. En er zitten overal restricties aan. Behalve als je een NordVPN hebt.
Aha.
Want dan kun je doen alsof je uit België komt. Of uit Groot-Brittannië. Of uit de Verenigde Staten. Ja. En dan wordt het dus in één keer mogelijk om allerlei wedstrijden wel te bekijken. Zonder locatierestricties. Dus dat is voor de sportkijker is het eigenlijk onmisbaar.
Ja, en het is super fijn, want het is niet alleen op je laptop. Maar het kan dus ook op je telefoon. Kun je het ook installeren. Dus ook op je telefoon kun je dan gewoon sport kijken.
Ja.
Zonder restricties.
Bijkomend voordeel. Je maakt je internetbeleving meteen een stuk veiliger.
Mm-hmm.
Dus dat is echt super fijn. En je krijgt via Chef de Mission een enorme korting.
Hatsa. Profiteer nu van die exclusieve NordVPN deal. Dikke korting op je NordVPN plan. En daarbovenop 4 maanden gratis via www.nordvpn.com/chefdemission.
NordVPN.com/chefsdemission. En je kunt het zelfs zonder risico doen. Want als je binnen een maand zegt, ik ben toch niet tevreden. Mijn spoorzaak komt toch niet zo lekker binnen als ik had gehoopt. Dan krijg je gewoon je geld terug.
Hatsa.
Maar goed, niemand doet dat ooit volgens mij. Zijn geld terugvragen, want iedereen is er dolblij mee.
Woehoe!
Ja, oké. Okay. Dan Esther Vergeer. Want daar zitten we hier voor, Nienke.
Zeker.
Toch? We zouden nu natuurlijk echt allerlei statistiekjes kunnen noemen waaruit blijkt hoe legendarisch goed Esther Vergeer was in rolstoeltennis. Ik wil er twee noemen.
Oké.
Okay. 1. Ze werd 4 keer Paralympisch kampioen in het enkelspel. Dus op 4 opeenvolgende spelen kampioen in het enkelspel. En 3 keer in het dubbelspel. 7 gouden medailles heeft ze in de kast staan. En het tweede statistiekje. Ze was dus tussen januari 2003 totdat ze stopte in februari 2013. 10 jaar, mind you, ongeslagen in het enkelspel.
Dit is zo vreselijk lang. Ik bedenk me nu wat ik allemaal heb gedaan in die 10 jaar.
Ja, ja precies. Wat we ook hadden kunnen doen.
Nou ja, en hoe
ongeslagen kunnen zijn in het enkelspel.
Hoeveel ik in die jaren verslagen ben. Nee, ja. En mocht je er hierna dan nog twijfelen over welke categorie sporter we het nu hebben. Hè? Esther Vergeer, onder welke grootte schaart zij zich. Johan Cruijff en Roger Federer schreven het voorwoord van haar biografie Kracht en kwetsbaarheid.
Ja.
Dat zijn geen pannenkoeken.
Dat zijn geen pannenkoeken, nee.
Nee. En dat laatste, kwetsbaarheid, dat kent ze ook van heel goed, ook van kort geleden. Want begin 2020 kreeg ze, was ze net een paar maanden moeder, de diagnose borstkanker. Gelukkig vertelde ze ons, gaat het inmiddels weer goed met haar. En we konden haar dus uitgebreid met haar hebben over haar werk als chef de mission van onze Paralympische ploeg. Want dat is ze dus sinds 2018 in Pyeongchang. En straks dus van 28 augustus tot 8 september ook in Parijs.
Esther Vergeer, welkom in de studio.
Ja, dank je.
Hoe gaat het met je?
Goed. Drukke tijden. Maar dat is in zo'n jaar is dat wel echt pittig of zo, hè? Dus als toernooidirecteur van het ABN AMRO Open samen met Richard.
Ja.
Maar dan ook het jaar van de Paralympische Spelen. Ja, dat legt extra druk. En ik voel
zijn
ook.
Er zijn wel twee dingetjes.
Ja, er zijn wel twee dingetjes. Ja. Dus dat is ook. En dan gewoon agenda-wise merk je dat het dan volstroomt. Maar ja, met dus ook wel wat hoogtepunten. Dus dat is heel leuk.
Oké. Okay. Ook nog eventjes terug naar jouw sportieve
lang
carrière.
Lang geleden, zeg maar.
Ja. Je voelt het lang geleden?
Ja, voelt wel als lang geleden. Ja, als ik dan wel eens benoem dat 2012 mijn laatste spelen waren.
Mm-hmm.
Dan praat je dus wel gewoon over 12 jaar geleden. Dus dat is best lang.
Maar we zijn hier onder generatiegenoten. Hè? Ja. Dus voor ons voelt het ook niet lang geleden. Ja. Dus laten we dat gewoon in stand houden dat het niet zo heel lang geleden is. Ja, maar dat is ook misschien meteen een goed begin. Kijk, wij zijn generatiegenoten van elkaar. Voor mijn gevoel was jij er altijd. In de sportgeschiedenis, zeg maar. Ik kan me geen Paralympische sport bijna herinneren zonder jou.
Ja.
Maar die weg ernaartoe is natuurlijk niet. Je was er niet in één keer.
In één keer?
Nee.
Nee, dat klopt natuurlijk wel, ja. Ik denk wel in de zichtbaarheid, mm-hmm. hè, dus van Paralympische Spelen. Als je dan bekijkt waar het vandaan komt. En toen ik klein was en net in een rolstoel zat, moest ik Paralympische sport opzoeken. En dat was onderdeel, samenvatting, bij Vinger aan de Pols. Mm-hmm. Medisch programma.
Oh, echt?
Dat? Ja.
Jeetje.
welke spelen hebben we dan?
Ja, dan is het dus 96 Atlanta of zo.
Oh,
wauw.
Nog, ja. Ja. Ja.
Tot aan toen ik ging spelen, waarbij in 2000 waren mijn eerste spelen, het toen toch echt wel iets meer in de media komt. Dus ik denk dat het daar een beetje aan gerelateerd is. Dat je dan, Paralympische Spelen kwamen toen een beetje in zicht. En dat is in mijn carrière alleen maar meer en meer en meer geworden.
Ja.
Dus ik heb daar een beetje ook mee gelift, denk ik.
Ah ja, en sterker nog, je werd er een beetje het gezicht van natuurlijk.
Ja, en ik heb dat helpen bouwen ook, denk ik. Dus dat is een combinatie geweest. Dus dat is ook wel een beetje mijn geluk geweest. Ja.
Ja. Ja, en het is natuurlijk gewoon die oneindigheid van jouw carrière. Ja. In die periode, sporters kwamen en sporters gingen.
Ja.
Maar Esther Vergeer bleef altijd bestaan.
Ja, lekkere rots in de branding was dat.
Ja.
Ja, ik heb wel inderdaad mijn 470 wedstrijden ongeslagen. Dus dat is natuurlijk 10 jaar lang eigenlijk was ik degene die altijd wel een finale haalde of won.
Mm-hmm.
Ja.
Dit moeten we even heel langzaam herhalen voor de luisteraar die misschien net eventjes zijn aandacht er niet bij had. 470 wedstrijden ongeslagen.
Ja, zal ik nog even wat meer cijfers noemen?
Doe even wat meer cijfers,
30 januari 2003 voor het laatst verloren. Weet je nog van wie?
Ja, Daniela Di Toro.
Zit het nog dwars?
Ja. Tijdens de Australian Open. Slecht voorbereid van mij. Dus dat doet nog steeds pijn. Ja.
Was het, werd je er van de baan geslagen?
Ja,
of was het nog
ik
spannend?
Had ook gewoon echt geen kans. Ah. Nee, maar ik kwam uit de winter in Nederland. Ik was dus niet genoeg en niet op tijd naar Australië gegaan. Ik had het heet. De wind waaide daar. Nou ja, dus andere woorden, slecht voorbereid. Dat was irritant.
Het kan een keer gebeuren, Esther.
Ja, nou, en daarna dus nooit meer.
Nee. Precies. Nee, dus 169 toernooien gewonnen, waarvan 120 op rij, 29 Grand Slam titels. Klopt dat? Ik heb het namelijk zelf geteld. Alle andere dingen stonden...
Ja, dat is een ingewikkelde telling. Maar ik ga
ja, omdat je bij Wimbledon ook allemaal dubbels hebt natuurlijk. Ja. 73 verschillende tegenstanders verloren. 95 wedstrijden met 6-0 gewonnen.
Jeetje.
Echt vernederend. Slechts één keer een matchpoint tegen in de finale van de Paralympische Spelen 2008. Uiteraard tegen een landgenote, Corrie Hooman.
Ja.
En in de hele geschiedenis van de sport is er slechts één sporter die een langere reeks overwinningen heeft behaald dan Esther Vergeer. Weet je wie?
Ja, dat is die squashspeler uit India.
Jahangir Khan,
heet die. Ja, uit Pakistan.
Die won 555 wedstrijden op rij. Ja, in een tijdsbestek van 5,5 jaar. Dus wat minder aan de macht. Mm-hmm. Ja.
Dus de eerste vraag die ik gesteld kreeg toen ik stopte, toen zeiden ze... Ja, maar wil je dan niet tot die 555 doorgaan?
Ja, omdat iedereen jou daar dagelijks mee confronteert natuurlijk. Met de Pakistanse squashspeler, ja, dat snap ik.
Ja, en het is natuurlijk zo dat als er dan maar één wedstrijd is die je verloren hebt... dan wil iedereen daar natuurlijk voortdurend aan refereren.
Zeker.
Ja, precies. Hey, Sydney 2000 was jouw eerste Paralympische Spelen.
Klopt.
Kun je daar nog een herinnering van ophalen? Staat je dat nog goed bij hoe dat was daar toen?
Sowieso natuurlijk, spelen zijn altijd indrukwekkend. Maar voor mij was dat misschien wel de eerste wedstrijd die ik echt in zo'n groot stadion speelde.
Ja.
Want het was helemaal niet normaal dat je als rolstoeltennisser in stadions speelde. Dus dat vond ik al heel erg indrukwekkend, 10.000 man op de tribune.
Ja.
Maar ook met name, Australië is natuurlijk toch wel een sportminded land. Die hadden dat helemaal populair gemaakt. En dus ook de ticketverkoop was gewoon heel... hoog.
Yeah.
En dus heel veel mensen in dat Olympic Park en op straat. En nou ja, dan werd je dus aangeklampt en mensen herkenden je dan. Mm-hmm. En zeker dus na het winnen van goud. Dat vond ik met name heel indrukwekkend. Dat ik dacht, maar dat kan dus blijkbaar ook bij Paralympische sport of bij rolstoeltennis.
Ja, want dat had je daarvoor nog nooit meegemaakt.
Nee, nog nooit. Nee. Nee.
En was het dan omdat je was zelf nu toen natuurlijk nog heel jong, maar de Paralympische sport stond ook helemaal nog niet.
Ja, het was een combinatie daarvan. Dus we spreken nu over Grand Slam titels die ik heb gewonnen. Maar toen was dat nog helemaal niet geïntegreerd. Dus ik had nog nooit op een groot evenement gespeeld.
Ja.
Pas jaren daarna kwam die integratie een beetje op gang. Dus dit was echt heel nieuw en heel groot en heel...
Wel lekker.
Maar is er dan voor jou ook een tijd van voor dat eerste goud en na dat eerste goud? Is er daarna ook echt wezenlijk iets veranderd voor jou?
Voor mezelf wel. Dus ik denk dat ik als sporter ben veranderd. In de zin dat het smaakte naar meer. En ik wist dat ik toen nog helemaal niet op mijn max zat. Mm. En dat ik mijn... teampje om me heen nog eigenlijk helemaal niet professioneel had ingericht. En ik denk dat de omgeving en de sport en rolstoeltennis in de loop der jaren daarna is veranderd. Maar dat was niet van de een op de andere dag.
Maar jij zag dus eigenlijk al van met het team dat ik nu heb, met de beperkte middelen, daar ben ik nu al Olympisch kampioen mee geworden. Maar bedenk eens wat er kan gebeuren als we dat uitbreiden, als we dat professionaliseren.
Ja. Ja,
dan bleek dus, en dat bleek dus ook, toen was de sky dus echt de limit.
Ja, dat bleek dus. Mm. Ja. En dat was misschien ook wel wat ik dus zo tof vond eigenlijk aan... Het stond zo in de kinderschoenen eigenlijk nog, dat hele die Paralympische sport. Dus innovaties op het gebied van rolstoelen was er nog niet. Kennis op het gebied van voeding was er nog niet. Krachttraining werd nauwelijks gedaan. Dus op al die gronden ben ik aan het werk gegaan. Omdat ik dat gewoon leuk vond. En ik keek af bij de Olympiërs eigenlijk. Mm-hmm. En dat werkte, ja.
En hoe ga je daar dan mee aan de slag? Klop je dan aan bij NOC en NSF?
Ja, en bij de bond. Dus bij de tennisbond en bij NOC en NSF.
Ja.
En bij sporters die ik zo een beetje had leren kennen. Mm-hmm. Vanuit de Olympische ploeg. En niet echt kennen, maar dat je ze wel eens tegenkomt op een bijeenkomst of zo. En daar dus het gesprek mee aangaan. Of een beetje op internet zoeken of van horen zeggen met wie zij werken.
Toen ook net, ja.
Ja. en dan namen googlen en dan toch maar mailtjes sturen. En zeggen, ik zou eigenlijk ook wel eens het gesprek over voeding aan willen gaan. En kunnen wij eens praten. En dan die mensen eigenlijk ook horen zeggen, geen idee. Ik heb er geen verstand van. Maar laten we maar een beetje pionieren.
Ja.
Dus zo ging dat, ja.
Kun je nog een beetje een beeld schetsen van hoe dat dan in 2000 was? Jij ging naar die Olympische Spelen. Hoe was dat team om jou heen? Hoe stak je het in elkaar?
Dat was dus eigenlijk één tennistrainer. Waarbij ik denk ik 4 of 5 keer in de week trainde. Hij verzorgde ook wel een beetje de mobiliteitstraining. De krachttraining daaromheen. Maar dat was voornamelijk gericht op tennis. voedingsdeskundige had ik nog nooit van gehoord. En een mental coach ook nog nooit. Dus dat was het eigenlijk een beetje. Qua faciliteiten, we gingen dus wel mee met NOC-NSF. Want die deden dus wel altijd de uitzendingen. Maar van wedstrijdkleding was nog nooit gehoord. Dus ik heb gewoon in mijn eigen blauw met witte shirtje mijn wedstrijden gedaan. Want dat werd niet verzorgd of zo. En een ontwikkeling van een tennisstoel, ja, die was er nauwelijks. Dus dat was gewoon de stoel waar, die eigenlijk 100 jaar geleden is uitgevonden. Daar speelde ik in.
Gewoon zo'n klassieke sport.
Ja, sportstoel. Ja. Ja. En dan,
dus met die wielen die dan een beetje schuiner staan.
Beetje schuiner, ja. En ook wel een beetje op maat. Maar ja, nu zie je allemaal carbon en op maat gemaakte kuipjes. En dat was toen helemaal niet.
Hey, als je nou kijkt naar jouw grote doorbraak Sydney 2000, zeg maar. En je afscheid Londen 2012. Nou, je zei net zelf al over dat het voor jou vanaf Sydney eigenlijk ging over: kan ik een team om me heen formeren en kan ik het steeds verder professionaliseren en optimaliseren. Maar als je nou breder kijkt naar, zeg maar, de hele Paralympische sport, heb je daar in die jaren ook dingen zien veranderen? Zijn die met jou meegegroeid in die?
Ja, dat denk ik wel. Ook in 2000 is er een soort, dat heet dan organisatorische integratie, heeft plaatsgevonden. Waarbij voor 2000 was de gehandicapte sport echt een aparte sportbond. En werd dat heel erg apart gehouden van de valide sport.
Yeah.
En eigenlijk sinds 2000 is dat steeds vaker bij valide sportbonden terechtgekomen. Mm-hmm. Als onderdeel van de sportbond. Dus dat is een hele grote verandering geweest binnen de sport. En ik denk ook dus bij NOC-NSF. Is het gewoon gelijk getrokken met Olympisch. Dus de financiële ondersteuning, de experts waar je van je gebruik kan maken, de faciliteiten zoals een auto of de financiële ondersteuning.
Ja, of gewoon Papendal. Ja.
En Papendal, sportfaciliteiten. Ja. Dat is een mega grote verandering. En ik denk ook echt waar wij als Nederlander ook wel voorop lopen.
Mm-hmm.
Als je het zo mag zien. Hè? Want sommige landen die zien dat niet als iets goeds, die zouden dat ook niet willen. Maar wij zien dat dan toch wel als iets unieks en iets goeds. Ja, zeg maar. En
kijk je er wel eens, kijk je ook wel eens met jaloezie naar?
Ja, best wel. Ja.
Ik kan me namelijk voorstellen. Dat
dus
is echt wat anders dan.
Was het niet zo. Ja. Maar ook wel met trots.
Ja.
Dus, en dat is ook wel wat ik een beetje probeer uit te dragen naar buiten toe. Dat het echt, dat mogen we ook roepen, dat dat gewoon gaaf is, dat het dus zo kan.
Mm-hmm.
En ook naar buiten toe, naar andere vakgebieden, dat de sport in die zin eigenlijk als voorbeeld gezien mag worden.
Ja. Ja.
Hoe kun jij nu als chefs mission uitleggen hoe dat team om zo'n individuele sporter er nu uitziet bij de Paralympische Spelen?
Nou, in ieder geval inderdaad qua trainingsuren en de experts eromheen is het voor zoveelvoudigd. Dus ze trainen allemaal twee keer op een dag.
Mm-hmm.
Er zijn inderdaad op maat gemaakte specifieke krachtprogramma's natuurlijk. Want iedereen die heeft een andere handicap en ook andere mogelijkheden en belastbaarheid soms ook. Maar dat is allemaal nu met kennis onderbouwde programma's. Ik denk ook dat die innovaties op het gebied van materiaal, die heeft een enorme vlucht genomen. Dus ja, behalve dat er natuurlijk materiaal beschikbaar is, is het ook interessant geworden voor universiteiten om zich daarin mee te mengen.
Ja.
Is dat dus ook echt iets waarmee je, hoe zou ik het zeggen, het verschil kan maken? Of dat goed is of niet goed. Maar ja, dus de mensen met geld of de ontwikkelde landen, die zie je wel dat die daarin voorop lopen, zeg maar.
Ja, ja.
En ik denk met name dat dus de attitude van de sporters ook echt anders is. Dus waarbij je vroeger met dus 3-4 keer trainen in de week kon je het wel redden.
Ja.
Dat is gewoon nu echt niet meer denkbaar.
Nee.
Gelukkig maar. Maar dan, je moet gewoon dus minimaal die effort leveren om mee te kunnen met de wereldtop.
Ja. Ja, eigenlijk net als de rest van de topsport, toch? Eigenlijk
is ook wel waar wij als Team NL op selecteren. Dus,
Hoe ziet de dag van een chef de mission eruit een maand of 8 voor de Paralympische Spelen in Parijs?
Ja, die is nooit hetzelfde. Geen week is hetzelfde. Dus dit is vooral op bezoek gaan langs de sporters, mm-hmm. langs de coaches, om daarmee een beetje, de temperatuur te meten, zeg maar. Hoe sta je ervoor? Gaat het goed? Dus dat soort dingen. Maar ook op kantoor. Ja, dus dat is bij NOC-NSF op Papendal, waar je dan projectteamvergaderingen hebt, waar het gaat over de vracht en over de reis.
Ja.
En over het kledingpakket en de uitgiftes. Maar ook over de feestjes, hopelijk, die gaan komen.
Ja.
Dat, dus die afwisseling.
Oké. Okay.
Ja.
Je hebt het nu 5 keer meegemaakt als speler. Hoe anders is je rol als je als chef de mission naar de Paralympische Spelen gaat?
Heel anders. Want je staat natuurlijk gewoon echt aan de zijlijn. Wat helemaal prima is. Moest ik in het begin wel aan wennen.
Op welke manier?
Nou, dus...
Jij wou gewoon zelf die ballen terugslaan.
Nou, het is meer... Dus ik kwam voor het eerst als chef in het dorp. En dan kom je altijd eerder dan dat de sporters er zijn.
Ja.
Kom je in een leeg dorp, een soort spookstad is dat dan. Mm-hmm. Maar als sporter had je echt het gevoel van... Oh, maar dit worden mijn 2 weken. En hier ga ik het doen, weet je wel zo. En ik kwam dus in die spookstad. Toen dacht ik, ja, is dit het nu? Of ja, moet dit dan iets worden? Of dan sta ik zo aan de zijlijn. En wat kan ik dan nog bijdragen? Maar op het moment dat die sporters dus binnenkwamen... En zij allemaal dat vuur in hun ogen hadden van dit worden mij in 2 weken of zo. Dacht ik, oh ja, maar het is eigenlijk heel mooi om aan die zijlijn dat laatste stukje voor hen te kunnen regelen.
Ja.
Ja.
En dat is dus het grootste verschil. Ja, je kan maar je bent een heel klein onderdeel van de sportreis die de sporters hebben doorgemaakt. Maar wel belangrijk, want je wil gewoon volledig ontzorgen.
En wat is dat dan, dat laatste stuk?
Dus. Dat die sporters dus van tevoren allemaal goed geïnformeerd zijn over wat er gaat komen. Dus dat is onze taak om dat zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te informeren.
Ja.
En als ze dan en dus ook de faciliteiten zoals transport en vracht en zo regelen. En als ze dan daar komen, dat ze volledig ontzorgd worden. Dus dat ze alleen maar hoeven denken, oh ja, ik moet die bus hebben. Want die brengt mij op tijd naar mijn venue. Op de venue is ook alles tot in de puntjes geregeld. En dat is het enige. Maar het eten is goed en de slaapcomfort is goed. En ik kan me terugtrekken wanneer ik wil. En ik kan me onderdompelen in de hectiek van de media als ik dat wil.
En er is goede koffie.
Dus toen we die vraag stelden aan de sporters. Wat moet er zijn in dat dorp? Dan was er inderdaad koffie en goed internet. Ja. Daar zorgen we dus voor.
Het is zo plat eigenlijk.
Het is eigenlijk heel simpel. Ja. Dat is fijn. En ook misschien wel dat momentje van sparren. Dus ja, als iemand gewoon... Er komt natuurlijk best wel druk bij kijken. Dus als iemand zenuwachtig wordt... Ik ben heel onpartijdig. Dus ik zit niet in dat...
Ja, pro-team NL, mag ik horen.
Als zij een kopje koffie willen drinken, dan ben ik er. Als ik iets kan regelen voor ze, dan zal ik ook degene zijn... die tegen de organisatie aan durft te schoppen. Zodat zij dat niet hoeven doen. En dat een beetje.
Je hebt ook een echte soort, niet alleen die logistieke functie, maar ook echt een mentorfunctie van dit is Esther Vergeer, die heeft alles al meegemaakt.
Ja, dus... voor wanneer passend. Hè? Dus dat is het ook. Want we praten dus over 12 jaar geleden dat ik het heb meegemaakt. Mm-hmm. En ik denk, mentaal gezien zal die druk niet heel veel anders zijn dan dat ik het heb meegemaakt. Of ook wel wat natuurlijk. Maar iedereen beleeft de sport op zijn of haar manier. En ook we hebben het net over die professionalisering gehad. Ja, iedereen heeft op dit moment een beter team om zich heen dan dat ik ooit gehad heb. Dus ik praat ook wel een beetje uit de oude doos. Maar tegelijkertijd is het soms ook gewoon lekker om gewoon tegen iemand aan te kunnen praten die wel een beetje snapt waar je in zit of zo.
Ja. Ja, en bovendien die gewoon Esther Vergeer is.
Geen idee of dat meetelt.
Ik vermoed dat er toch aardig wat mensen zijn die tegen jou opkijken. Zoals jij dat wellicht destijds bij Chantal van Dierendonk deed.
Ik hoop
je ook
dat
allemaal
die...
op tv gezien en als voorbeeld gezien.
Ja, maar ik hoop wel dat die muur zo laag mogelijk is. Mm-hmm. Weet je wel? Want tegen iemand opkijken, dat kan in een hele negatieve zin ook zijn. Dat hoop ik niet dat er gebeurt. En ik denk dat Pieter en ik daar heel... laagdrempelig in zijn.
Yeah.
En volgens mij is dat belangrijk.
Ja, voor de luisteraars zonder leesbril, vinger aan de pols, was dus een lineair televisieprogramma. Over medische kwesties, denk ik, toch? Medische kwesties, gezondheid en alles.
Een soort talkshow met Ria Bremer.
Ja, Ria Bremer, ja.
Wat echt toen de goat van de Nederlandse tv was.
Ja.
En daar hoorden dan die Paralympische sporters dus ook blijkbaar bij. Dus er staat heel erg in dat...
Ja, het zegt heel veel over,
gebreken hoekje, zeg
het zegt
maar.
Heel veel over de context waarin de Paralympische Spelen werden bekeken.
Ja, want dat is dus wel echt een goed programma, maar niet voor. Daar hoorden de Paralympische sporten gewoon niet bij. Dat slaat gewoon nergens op.
Nee, precies. Ja, wel fascinerend toch? Zo'n een topsporter met zo'n carrière. We hebben er gewoon, we noemden net Johan Cruijff. dat is gewoon het niveau waarover je praat, zeg maar. Die dan in één keer in een hele andere rol zit als chef de mission. Je moet toch aan de ene kant als sporter moet het denk ik enorm veel vertrouwen geven dat je zo iemand als vraagbaak hebt en iemand die je helpt en coacht en ondersteunt. En tegelijk denk ik het me ook best wel imponerend
om
naast haar te staan.
Stel je bent zeg maar nu gewoon een goede tennisser uit Nederland, een goede valide tennisser uit Nederland.
Ja.
En jij hebt Roger Federer in je telefoon staan en die mag je dag en nacht bellen voor advies.
En hij neemt ook gewoon op.
Precies, en hij kent jou en hij zegt, oh hallo. Ja. Dat is zeg maar, zo moet je het vergelijken. Hè?
Ja.
Binnen de Paralympische sport is zij, wat wij al zeggen, de Johan Cruijff. En die kun je gewoon, dat is jouw mentor.
Ja.
Dat geeft je natuurlijk een ontzettende push, denk ik, in je mogelijkheden.
Ja.
En ook een soort van zelfvertrouwen en gezien worden van, het beste van het beste begeleidt mij nu. Dat is toch
fantastisch.
Heel tof.
Grappig dat ze nog zo als een topsporter denkt, vind ik. Je voelt dan alles. Ik vond die bijna fysieke reactie als ze het dan heeft over die ene verloren partij.
Ja.
Weet je wel, je voelt het meteen. Dat zit echt nog dwars. Maar ook gewoon in alles wat ze doet. Gewoon, je voelt gewoon, hier zit nog steeds een topsporter. En volgens mij heeft dat ook wel eens een weerslag op de manier waarop zij kijkt naar de Paralympische Spelen.
Dat is misschien wel het ingewikkelde van Paralympische sport. Je hebt heel veel categorieën. En heel veel van die categorieën zijn misschien ook helemaal niet zo diep. Hè. Qua veld is het nog steeds soms simpel om bij de top van de wereld te komen. Maar wij vanuit Nederland hebben wel de visie dat die diepte gewoon goed moet zijn. De competitie moet er dus wel zijn.
Ja.
Voordat wij mensen zeg maar opnemen in Team NL.
Mm-hmm.
En dus ook uitzenden. En ik denk dat dat heel goed is. Dat die selectiecriteria eigenlijk heel streng is.
Ja, het lijkt me best wel lastig. Je hebt een beetje zo'n tegenstelling tussen. Enerzijds wil je is het juist een instrument om inclusie te bevorderen.
Ja.
En anderzijds, topsport is natuurlijk per definitie exclusief.
Ja. Mm-hmm.
Het lijkt me lastig om daar de balans in te bewaken.
Ja. Ja, de balans in te bewaken. Of ook gewoon te kijken naar de toekomst. En wat is dus houdbaar of waar willen we met z'n allen naartoe?
Ja.
En dat zou wellicht kunnen betekenen dat je dus strenger moet gaan zijn.
Ja.
Of exclusiever moet gaan zijn.
Harder gaan selecteren.
Harder moet gaan selecteren.
Hoge eisen.
Ja.
Ja.
Vanuit het IPC, Internationaal Paralympisch Comité, is op dit moment helemaal niet die trend dat ze daar naartoe willen. Dus naar die strengere selectie.
Uh-huh.
Die willen juist van de inclusie zijn. En die willen voor alle handicaps het liefst een mogelijkheid om een medaille te winnen.
Ja.
Ik ben daar niet zo voor. En ik zou liever willen dat het exclusieve.
Ja.
Zodat je op de Paralympische Spelen alleen te maken krijgt met de meest competitieve velden.
Ja.
Wel voor iedere handicap moet er in ieder geval een sport zijn die men op het allerhoogste niveau kan beoefenen.
Ja.
En een medaille dus kan halen. Maar dat hoeft niet in iedere sport te zijn.
Mm-hmm.
Omdat daar gewoon dan niet genoeg mensen.
Heb je daar dan een voorbeeld van? Want ik kijk graag Paralympische Spelen. Maar ik vind het echt best wel ingewikkeld. Zeker als er meerdere klassen zijn.
Ja, dat is ook zo. Dus bijvoorbeeld bij zwemmen en bij atletiek. Dat zijn de twee grootste sporten.
Precies.
Maar dan ook met de meeste categorieën.
Ja.
En dan is het soms heel ingewikkeld. En het is überhaupt ingewikkeld om ergens een lijn te trekken. Hè? Dus welke handicaps tegen welke handicaps. En wat is dan precies eerlijk?
Yeah.
Dus daar is ook een continue discussie over. Gaande ook op dit moment.
Yeah.
Maar als je daar zou zeggen. Ja, misschien een aantal van die categorieën niet op de Paralympische Spelen. En dus wel misschien op verenigingsniveau. En misschien ook wel op EK's en WK's. Maar dan niet op een Paralympische Spelen.
Ja. Yeah.
Dus dat zou een keuze kunnen zijn.
Mm-hmm.
En zo heb je dat ook in het wielrennen. En zo heb je dat ook binnen tennis. Is bijvoorbeeld nu op dit moment de discussie. Moeten we niet een extra categorie toevoegen?
Ja.
Want,
welke zou dat zijn dan?
Nou, dus je hebt eigenlijk nu twee categorieën. Dat is voor de quad divisie. Dan heb je ook beperkingen aan je armen en handen.
Oh ja. Ja.
Die moeten dus vaak het racket aan hun hand vasttapen. Omdat ze de gripfunctie niet hebben.
Mm-hmm.
En je hebt de andere categorieën. En daar zitten de dwarslesies en de amputaties en de heupafwijkingen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Maar een hoge dwarslesie, die heeft het veel moeilijker dan iemand die alleen maar een onderbeen mist. En dus men zou eigenlijk best willen dat een aantal mensen zouden willen dat er een aparte dwarslesie categorie komt.
Mm-hmm.
En dan ook nog een aparte amputatie categorie.
Ja.
Het is voor de tv-kijker niet te doen.
Nee, dat is dus ook wel waar ik nou ja, mee worstel. Of waarvan ik denk, ja, als je ook die Paralympische sport dat platform wil geven. Of het heel vermarkten of in de communicatie wil verkopen, zeg maar. Ja, dan moet je het voor de consument behapbaar maken en begrijpbaar. En
dat betekent dus simpel en eigenlijk liefst maar één categorie.
Dat is wat je liefste zou willen. Maar ik denk in rolstoeltennis nivelleer je heel veel door iedereen maar in een rolstoel te zetten.
Mm-hmm.
En ik snap ook wel dat je, als je alleen je hand mist, dat niet gelijkwaardig is aan twee benen missen bij de 100 meter sprint.
Nee.
Maar ja, dus ergens moet je keuzes maken. En ik denk dat de sport zich zo aan het ontwikkelen is dat je, dat je daar best kritisch over mag zijn naar elkaar toe. Mm-hmm. Maar met alleen maar in je achterhoofd dat je die sport verder wil ontwikkelen.
Dus jij zegt eigenlijk van je hebt dan, dus het Paralympisch Comité wil eigenlijk, nou laten we zeggen, meer categorieën en meer inclusief.
Ja.
En jij zegt, ik wil eigenlijk exclusiever, meer op topsport.
Ja.
Maar ook met als reden dat je daardoor een interessanter wordt om naar te kijken. En je eigenlijk op die manier de Paralympische sport als geheel omhoog tilt.
Ja, dat klopt. Ik zou dat wel echt een hele interessante manier van denken vinden. En nogmaals, ik ben er heel erg voor dat iedereen zou moeten kunnen sporten. Dus ook de mensen met de handicaps die er dan net buiten zouden vallen. Die moeten natuurlijk de mogelijkheid krijgen om te sporten.
Ja.
Maar als je een hoge dwarslesie hebt, is misschien dan dus tennis niet meer de sport voor jou. Maar als je dan naar een Paralympische Spelen wil of je hebt die droom.
Ja.
Dan moet je bijvoorbeeld quad rugby gaan doen.
Ja.
Super vette sport.
Ja.
Onwijs gaaf om te zien.
Klinkt al heel goed.
Ja. En als daar dus iedereen, nou, dan krijg je meer competitie. En dus denk ik meer kwaliteit.
Ja. En hoe kun je daar dan, hè, want is dat dan ook iets waar het NOC of Nederlands het Paralympisch NPC is dan?
Ja, klopt.
Ja. Want jij zegt, ik ben daar heel erg voor. Maar is dat iets waar Nederland dan een drijvende kracht in wil zijn? Om het die kant op te
doen? Ja, en nogmaals, het is heel makkelijk gezegd. Maar het heeft natuurlijk ook best wel wat gevoelige kanten. Hè,
ja,
of ethische
zeker.
Kanten. Ja. Of er zijn echt wel wat krachtenvelden waar ik misschien niet eens idee van heb die er spelen.
Ja.
Dus het is makkelijk voor mij gezegd dat we dat door zouden moeten voeren.
Ja.
Maar ik ben al heel blij dat we dat gesprek überhaupt gaan voeren. Ook binnen Nederland, maar dus ook als Nederland zijnde. Dat wij in die zin wel wat progressief zijn en hier wel stappen in willen zetten.
Ja.
Dus die stem die brengen we ook over naar het IPC en internationaal.
Ja. Ja. Ja.
Maar hoe snel dit gaat of het echt wordt zoals wij zouden willen of dat ik zou willen, dat weet ik niet. Maar ik vind de discussie en het gesprek vind ik dus sowieso al.
Maar deels kun je natuurlijk ook zelf beïnvloeden, toch? In de zin van wij bepalen zelf wie we afvaardigen naar de Paralympische Spelen. Ja. En wat de eisen zijn waaraan Nederlanders moeten voldoen om zich te kwalificeren.
En die zijn al een stuk strenger dan de internationale eisen. Dus wij voeren dat eigenlijk nu al door.
Mm-hmm.
En we zijn dus nu met elkaar in gesprek in hoeverre we dat nog verder door kunnen voeren.
Ja.
Ja. Een doel wat ik eigenlijk heb, of wat ik heel graag zou willen, dat men, als je op straat vraagt, noemen ze een paar Paralympiërs op, dat dan zomaar uit de
dat mensen het spontaan kunnen noemen.
Ja. Daar zouden we volgens mij ook nog best wel een stap in kunnen zetten over, wat laten we nou precies zien?
Ja.
Want in hoeverre kent men, dus de Nederlander, de Paralympische sport? Of kunnen die nou allemaal vijf namen opnoemen van sporters die naar Parijs gaan?
Mm. Weet je
wel? En dat soms word ik nog steeds genoemd als bekendste Paralympiër. Ik denk, dat is dus heel lang geleden.
Ja. Ja.
Daar zouden we veranderingen moeten brengen. Dus dat is nog wel een.
Dus we moeten werken aan de constante aandacht.
Ja, dat zou ik graag willen zien.
Ja.
Ja.
Ja, ik vond dit best wel een interessant iets wat ze hier zegt. Dus waar dus de mondiale tendens eigenlijk is van de Paralympische Spelen, van het draait allemaal om inclusie.
Mm-hmm.
Zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen.
Ja.
Ongeacht de handicap die je misschien hebt.
Het is een groot mogelijk podium voor zoveel mogelijk mensen.
Ja. Zegt zij van maar misschien moeten we het exclusiever maken om het niveau ook omhoog te krikken.
Ja.
En het aantrekkelijker te maken ook voor de sportkijker.
Ja.
Dat snap ik. Maar ik vind het best wel een hot take die ze hier.
Ja, ze gaat in ieder geval ontzettend tegen de stroom in. Dat zei ze zelf natuurlijk ook. Zeg maar de tendens is, gaat de andere kant op. Het is echt interessant dat ze dat zo zegt. Ik kan me dus bij mij dus nog echt heel goed herinneren op het moment dat ik anders ging kijken naar de Paralympische Spelen. En dat was rondom Londen 2012.
Mm.
Dat was sowieso natuurlijk een speler waar ook in de opbouw van het verhaal heel erg sterk en goed was. Het begon al met de pitch waarmee Londen van Parijs won destijds.
Ja, heb je ooit
dat was fantastisch. En, maar de Ik vond dat met name rondom de Paralympische Spelen hadden zij zo'n mooi verhaal over de takeaway was here come the superhumans.
Oh ja.
En het was eigenlijk een soort reframe van het, dit gaat niet over, zeg maar, je gaat niet nu kijken naar een mindere variant van de Olympische Spelen met gehandicapte mensen, maar nee, eigenlijk zijn dit de echte, de supermensen.
Ja.
Die tegenslag hebben overwonnen, die met allerlei handicaps toch op een topsportniveau aan de slag gaan. En het hielp mij heel erg om een andere manier te kijken naar wat die Paralympische Spelen kunnen zijn.
Maar dat is toch eigenlijk gek, want het is natuurlijk een hele logische manier om er zo naar te kijken.
Ja.
Het is een heel logisch verhaal om te vertellen.
Ja.
Maar dat het dus tot 2012 geduurd heeft voordat we deze kant van het verhaal hebben belicht. Want daarvoor was het dus inderdaad van, nou ja, dan heb je de... Ik doe nu alles tussen aanhalingstekens. Hè. Dit is de echte sporters en daarna krijg je nog de Paralympische sport. Nou, leuk voor
hen. Moeten we er ook bij doen.
Ja.
Ja,
terwijl inderdaad gewoon als je het hebt over marketing en storytelling en meer van dat soort woorden. Is die Paralympische sport zo interessant en zitten daar zoveel goede verhalen.
Ja. Maar dat is natuurlijk wat wij bij Radio 1 ook al zeiden. Over, weet je wel, dus het interessante van de discussie van de hoge band over medailles versus het verhaal. Van wat is nou eigenlijk hetgene wat je wil meenemen straks van die spelen.
Mm-hmm.
Willen we voor zoveel mogelijk gouden medailles of voor zoveel mogelijk inspirerende verhalen? Nou, hij is daar een beetje natuurlijk op teruggefloten en zo.
Yeah.
Maar dat, toen zei jij ook van ja, een medaille zonder verhaal is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Je wil juist, sport leent zich juist voor verhalen over verlies en overwinning of tegenslag en het overwinnen daarvan. Of verdriet en geluk, weet je wel. Het ligt zo dichtbij. Dus dat ligt altijd boven. Dit zijn echt basisingrediënten voor een goed verhaal.
Ja.
En juist die Paralympiërs hebben dat per definitie. Weet je wel? Het gaat bijna altijd over, er is iets gebeurd, iets groots gebeurd in je leven. Ofwel je bent geboren met een handicap, of er is onderweg iets misgegaan, zeg maar, waardoor dit is ontstaan. En je hebt je hebt je daartoe moeten leren verhouden. Ja.
Maar goed,
zo inspirerend.
Maar die verhalen die verdwijnen natuurlijk niet als je de selectie kleiner maakt.
Nee.
En als je de selectie kleiner maakt, maak je het wel weer interessanter voor de sportkijkers. Want dat is natuurlijk wel met de Paralympische Spelen zo.
Ja.
Je moet heel goed je kop erbij houden van naar welk onderdeel zit ik nu te kijken. En welke soort sporters doen je nu aan mee.
Ja.
En dat snap ik wel, dat Esther dat ook aangaf. Van daar is misschien nog wel een wereld te winnen. Maar als je dat dus kleiner maakt, sluit je onherroepelijk ook mensen uit.
Ja, precies.
Dat is wel hard, maar...
Ja. Nou, ik vond wel mooi wat zij zei. Van, hè, dus het feit dat je niet actief kunt zijn op de Paralympische Spelen wil niet zeggen dat je niet kunt sporten.
Nee.
Of de sport kunt doen die je wilt doen. Het is alleen, het hoeft niet allemaal op het grootste podium.
Nee.
En dat snap ik wel. Daar kan ik een end met er mee gaan.
Ja.
Ja.
Wij sporten ook heel graag, maar het is nooit Olympisch geworden, hè, Willem?
Hoe staan we ervoor? Even sportief gezien, zeg maar, met de Nederlandse ploeg voor de Paralympische Spelen in Parijs.
Goed.
Even een schouw.
Ja, even een soort samenvattingsschouw. Ja. Ik denk zeker goed. Als we de resultaten van afgelopen jaar bekijken.
Mm-hmm.
En nogmaals, ik kan dat niet de drukte opleggen bij die sporters. Maar het is wel dat je, ja, als je wereldkampioen in je ploeg hebt, dat je zeker weet dat er wel wat kwaliteit in zit.
Ja.
Mm-hmm.
Dus verschillende wereldkampioenen, Europees kampioenen, nummer 1 van de wereld. Dus in atletiek, mm-hmm. in basketbal hebben we natuurlijk alle titels binnen weten te slepen met het basketbalteam dames in ieder geval.
Ja.
Wellicht dat er een herenteam bij komt. Die hadden we in Tokio niet. Dus dat zou wel echt een hele leuke toevoeging zijn dat er basketbalheren erbij komen.
Ja.
Dat zijn trouwens ook wel de enige teamsporten die we hebben. Buiten dat we wel natuurlijk een dubbel team hebben in tennis. En boccia hebben we ook wel een team event.
Even, boccia is?
Boccia is, ja, het is eigenlijk een soort jeu de boule.
Ja.
Voor de iets zwaardere gehandicapte sporters.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
En dus moet je met grotere ballen dicht bij een kleinere bal zien te komen.
Dus het is echt een, zeg maar, unieke sport voor mensen met een handicap.
Ja, ja, ja. 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 En ook dus in een zwaardere handicap.
Zou echt leuk zijn als die nou een keer bij de Olympische Spelen kwam.
Ja, nou, ja. Ja. Ja, precies. Dat dat zo geïntegreerd
even andersom
worden. Ja. Ja, en dan dus in het. We hebben natuurlijk Jetse Plat, die in 3 onderdelen zijn.
Titel verdedigd
in het handbiken en triathlon. En hij wil er dit jaar ook de marathon bij gaan doen.
Wel ja.
Ja, dat is ook echt bizar. Dus ik spreek met hem en hij zei: ja, dat. Dus hij heeft dat een beetje uitgeprobeerd of dat allemaal te combineren is. En hij wil toch echt wel voor die 3 sporten gaan.
Ongelooflijk.
Ja, wat echt ongelooflijk is. Dus dat is mooi. Dus we hebben echt wel een paar van dat soort parels binnen die binnen die ploeg. En als we het dan hebben over de bekendere, dan zijn dat dus Jetse Plat.
Ja, dat is echt een uithangbord. Ja, wie nog meer?
Die de grote natuurlijk in uiteraard. Tennis en Fleur Jong atletiek. Ja. Maar Joël de Jong is nu heeft de Jaap Ede gewonnen afgelopen sportgala. Dat is er ook eentje om echt wel, nou ja, one to watch, om het zo maar te zeggen.
Wat doet hij?
Ook atletiek. Oh, ja. De basketbaldames die ik net benoemde. Dan hebben we natuurlijk wielrennen. Daar zijn we altijd heel erg goed in. Heel erg sterk in. Tandem. Tristan is een...
Tristan Bangma.
Tristan Bangma is er eentje om, om in het gaten te houden.
Hij is blind, toch?
Ja. 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 Ja, ik denk dat we met zo'n 80, 90 sporters zullen gaan. Ja. Nou ja, nogmaals, die ploeg is pas echt heel laat dit jaar bekend. Hè? Ja. Dus voordat
het is wel weer fors groter dan Tokio.
Ja, ze ongeveer dezelfde groot. Ligt er dus een beetje aan of die basketbalheren
zich kwalificeren. Ja, die komen
meteen. Dan komen ze met heel veel erbij.
Ja.
Maar het zal om en nabij misschien dus iets meer dan Tokio zijn. Ja, ja.
Okay.
Dus dat is een prima ploeg. Ja. En kwaliteit is ook gewoon goed.
Ja,
ja, en uiteindelijk ga je nu langs de velden. En dan zijn hier en daar wat blessures. Of iedereen moet even zijn wedstrijdprogramma helemaal optimaliseren. Van waar moet ik nu precies pieken? Want dat is natuurlijk in zo'n jaar altijd lastig. Hè? Wanneer, sommigen moet je nog kwalificeren. Maar tegelijkertijd, waar ligt dat punt? Want je moet ook in augustus dus
dan moet je pieken. Eigenlijk op je best zijn. Ja. Ja. Maar je mag het moment van kwalificatie niet missen.
Precies. Nee. Ja. Dus dat is, dat is altijd een beetje een balans.
Ja. Ja. Oké. Okay. En qua organisatie van alles wat er omheen zit, zeg maar, liggen we. Ik kan me namelijk voorstellen dat met al die apparatuur en equipment en zo, en alles wat mee moet, het voelt bijna als een nog een grotere organisatie dan de reguliere Olympische Spelen.
Nou, dat is soms wel. Dus inderdaad, zeker met al die extra rolstoelen die mee moeten.
Ja.
Of daar moet je wel rekening mee houden. En
het zijn natuurlijk allemaal niet makkelijk inklapbaar en
nee,
zo.
Nee, nee. En soms is het dus zo dat als je dus naar een spelen moet met een vliegtuig, dan gaat gewoon alles in dat vliegtuig. En dat is the way to go.
Yeah.
En nu hebben we natuurlijk ook een soort duurzaamheidsprincipe dat we niet alles willen vliegen of eigenlijk helemaal niet willen vliegen.
Mm-hmm.
En dus met treinen en bussen moeten. Maar dan moet je dus een puzzel gaan maken. Van wat past er nou in de trein? Of wat moet met de bus?
Yeah.
Bijvoorbeeld een basketbalteam. Ja, dat kan gewoon niet in de trein. Want zoveel aangepaste plekken zijn er in de trein. En zoveel bagageruimte is er niet in de Eurostar.
Nee. Yeah. Prop je niet in zo'n bovenrek.
Nee,
zo'n
precies.
Rolstoel. Nee, nee, nee. Don't try this at home.
Nee, dus dat is een puzzel die we nu aan het leggen zijn. En sommigen die willen hun voorbereiding in Nederland doen. Maar sommigen die gaan toch liever een voorbereiding in het buitenland doen. En dus moet er wel vanuit Turkije bijvoorbeeld gevlogen worden naar... Dat is een beetje zo'n logistiek ding.
Mega-operatie, toch?
Ja, het is wel een mega-operatie. Ja, en ook... Ja, dan heb je te maken met bijvoorbeeld paarden. Ja, ik heb daar niet dagelijks mee te maken. Maar bij zo'n uitzending denk ik, die moeten natuurlijk apart vervoerd worden. En dan ook met hun...
En ja, die kan niet met de trein.
Nee. En dus met voeding. En waar komen ze te staan? En daar moet je allemaal rekening mee houden.
Ja. Vind je het leuk om te doen?
Ja, het is heel leuk. Nou, het is met name leuk.
Omdat of geeft het heel veel zorgen?
Nee, dat niet. Want ik denk ook echt dat we als projectteam. En er zit zoveel ervaring binnen NOC-NSF door al die spelen al gedaan te hebben. Dus ik heb daar volledig vertrouwen in.
Ja. En ja, er liggen natuurlijk heel veel draaiboeken gewoon. Ja. Van, hoe doen we dit?
Ja. Ja. Dus dat is heel prettig.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook wel weer zo dat je ziet hoeveel het eigenlijk om handen heeft om zo'n evenement neer te zetten. Dus als sporter denk je, ik kom aan in het Olympisch dorp. Mijn bedje is gespreid en ik kan meteen gaan.
Mm-hmm.
Maar die hebben echt geen idee wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt.
Ja, dat had jij waarschijnlijk ook niet destijds.
Nee. Ook nul interesse in. Maar dus nu,
en dat is me goed ook, denk ik.
Zeker. Ja. En dus dat is extra leuk eigenlijk om nu wel echt achter de schermen ook mee te kijken. Ja.
Ja, ja. Hey, laatste vraag. Want wij zijn natuurlijk druk bezig met voorbereiden op de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. En dat wordt natuurlijk 3 weken geweldige sport. Maar in aanloop daarnaartoe is het natuurlijk al interessant om eigenlijk de verhalen vanaf het begin af aan te volgen. Hè, van de aanloop natuurlijk ook mee te krijgen. Jij zei net al van het zou mooi zijn als elke Nederlander straks een aantal Paralympische atleten kan noemen, zomaar uit zijn blote hoofd, zeg maar. Als je nou onze luisteraars zou moeten adviseren, welke namen moeten wij nu gaan volgen op Instagram om straks
maar dat vraag je dus
nog meer plezier te hebben.
80 sporters, hè?
Ja, je mag er ook een paar noemen. Ja. En het, dat je er een paar noemt, wil niet zeggen dat je die anderen niet.
Nee, want dat maakt het natuurlijk altijd lastig.
Dat snap
dat je
ik.
Een keuze moet maken. Maar dus de namen.
Help eens ons op weg.
Die ik net noemde. Dus dan hebben we het over de al gevestigde namen. Misschien wel Fleur Jong, Jetse Plat, Dieter de Groot.
Ja, dat is gewoon verplichte kost.
Ja. Maar Joël de Jong is toch ook echt wel een naam die voor verrassingen zou kunnen gaan zorgen. Mariska Beijer en Bo Kramer, basketbalspeelsters uit het Nederlands basketbalteam, is gewoon echt heel tof om te volgen, om te zien. Ik zou Olivier van der Voort, zwemmer, zou ik ook nog wel willen bestempelen als iemand leuk om te volgen.
Dankjewel Esther, dat je hier wilde komen en dat je ons hebt meegenomen in de Paralympische voorbereiding. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb voorpret.
Ja, mooi. Veel geluk de komende maanden en succes in Parijs. En we spreken elkaar tussendoor hopelijk nog wel een keer.
Dat hoop ik ook, dankjewel. Ja.
Succes met een paard en de trein krijgen. Ja, Esther is dus ook heel erg bezig met al die praktische en logistieke zaken.
Ja, hoe je een paard krijgt in Parijs. Niet met de trein blijkt.
Nee, precies. Maar
had ik op zich wel kunnen voorspellen.
Ja, ik ook. Maar ik had niet helemaal stilgestaan bij het feit dat de Paralympische Spelen logistiek dan nog uitdagender is dan de reguliere Olympische Spelen.
Ja.
En ik vond het ook mooi dat zij dus ook zegt van die verhalen die we over de sporters kunnen vertellen zijn mooi. Maar als een wereldkampioen toch geen Olympische medaille pakt, zijn we wel teleurgesteld. Weet je, wat voor een mooi verhaal er ook achter zit. Het gaat ook om de prestaties.
Ja, voor haar juist om de prestaties. Mm. Ja, ze wil gewoon met een karrevracht de medailles thuiskomen.
Ja, en ook maar ook omdat je het, als je het alleen maar op die verhalen daar alleen maar op focust, dan krijg ik misschien weer dat vinger aan de pols gevoel van, ach wat knap, ze heeft dit allemaal overwonnen en nu is ze hier. Ja, maar ze wil ook gewoon een gouden medaille, punt.
Ja, extra lastig wel. Want de Paralympische Spelen zijn wel meer op televisie dan ooit dit jaar. Mm. Dus net als de vorige Spelen zijn er vanuit de NPO en de NOS eigenlijk twee programma's die je tijdens de Paralympische Spelen kunt volgen. Dus één is een soort samenvattingsprogramma en ze hebben een avondprogramma met tafelgasten. En daarnaast, en dat is wel echt nieuw, is er ook 10 uur live sport. En dat is echt, dat is eigenlijk voor het eerst deze Spelen. Dat er dus gewoon 10 uur live wordt uitgezonden van verschillende sporten. En dat is wel echt leuk. Wat wel moeilijk is, vind ik, en dat is jammer ook in het kader van deze podcast, is dat het eigenlijk de voorbereidingstoernooien en wedstrijden veel moeilijker te zien zijn.
Ja.
Dus bij Jumping Amsterdam bijvoorbeeld was ook parajumpen, zeg maar. Ja, heet dat parajumpen? Dat klinkt heel erg als parachute.
Ja, dat klinkt alsof je echt van een berg afrent.
Ja, in ieder geval springen, maar dan voor Paralympische sporters. En dat wordt dan niet uitgezonden. Nee. Zeg maar. Dat kan ik ook nergens zien. En dat is wel jammer. Dus een aanrader is om een aantal van de namen die zij noemt eigenlijk gewoon via Instagram te gaan volgen. Want dan krijg je echt heel veel van ze mee. En dat is wel echt heel leuk in aanloop naar Parijs.
Ja.
Voeg ze toe.
Wie zou je nu al moeten volgen voor meer kijkplezier in Parijs? Nou ja, Esther noemde dus al een aantal Paralympiërs om te volgen. En ze noemde ook Joël de Jong.
Ja, Joël de Jong, 22 jaar, geboren in Harlingen. Inmiddels door de week woonachtig in Amsterdam. Op de Eritribune heet dat. Dat is een woonproject voor jonge topsporters in Amsterdam-West. En daar in Amsterdam studeert hij ook naast dat hij er sport, fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam. En traint hij dus met team para-atletiek bij Fanos in het Olympisch Stadion. Je raadt het niet. Weer een met rode krullen.
Het begint een beetje een rode draad van onze podcast te worden. Misschien komt het omdat wij een stagiair hebben met rood haar. Dat we steeds een roodharige sporter eruit
De pakken. Uitdaging voor jou van volgende week is om een sporter te vinden zonder rode krullen.
Dat wordt nog moeilijk.
Joël de Jong heeft weliswaar iets kortere krullen dan Puk Pietersen en Hetty van der Wouw. Maar hey, ze zijn er wel. Ginger's gonna ginger in Parijs. En Joël de Jong die sport dus in de T63 categorie. We hadden het daar met Esther Vergeer natuurlijk al even over. Al die verschillende categorieën. Nou, T63. De T staat voor track. Dat betekent dus dat hij een track event doet in de atletiek. En die 63 is dus een code voor sporters met een bovenbeen amputatie. En de Jong heeft dus een niet aangeboren handicap. Want toen hij 4 was, kreeg Joël last van een slepend been. Zagen ze dat er een bult boven zijn enkel zat. En dat bleek dus botkanker in zijn linkerbeen. Hij ligt dan een jaar lang in het UMC in Groningen. Krijgt chemokuren en bloedtransfusies. Overleeft de kanker, maar de conclusies voor een ventje van 6 dan inmiddels echt wel keihard, want zijn been moet eraf. En ja, zijn droom is, ik wil profvoetballer worden. En die ziet hij eigenlijk meteen in duigen vallen. Ja, het is wel een boodschap die je dat moet vertellen aan zo'n mannetje.
Ja, ongelooflijk.
En zijn moeder, Renje, die heeft eigenlijk geen idee wat haar zoon te wachten staat met een geamputeerd been. En ze krijgt daar ook eigenlijk amper informatie over na die amputatie. En die laat ze ook al allerlei aanpassingen doen aan haar huis, zodat Joël geen trappen meer hoeft te lopen. En ze bestelt bijvoorbeeld een scootmobiel voor hem. Hmm. Maar Joël blijkt veel meer te kunnen dan zij op dat moment vreest. Want hij blijft met een prothese voetballen bij de VV Harlingen. Er is alleen één probleem bij het voetbal. Namelijk, hij heeft nogal de neiging om er stevig in te gaan. En die voet van die prothese, die breekt er steeds af als hij tackles wil maken of als hij een bal blokkeert.
Dure grap.
Hoor. Dure hobby, ja. Want op zijn 14e zit hij dan weer eens met een kapotte prothese bij zijn prothesemaker. En dan is je er wel klaar mee. En dan gaan de kicks aan de wilgen. Maar die prothesemaker, die heeft ook allerlei contacten met andere Paralympische sporters. En die geeft hem dan op voor een hele bijzondere dag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Want daar worden dan de Europese kampioenschappen atletiek gehouden op dat moment. En daar worden dan 12 Nederlandse kinderen met een prothese uitgenodigd om eens een keer te proberen om op een blade te lopen.
Oh ja.
En zo'n blade is natuurlijk zo'n supersonische ding.
Wij kennen hem van Marlou van Rijn, onder andere.
Precies, ja. Die op de plek van je prothese zet, zeg maar. En er wel een soort vering in zit, waarmee je super hard kunt rennen.
Ja, is echt te gek.
Of verspringen, bijvoorbeeld. Ja. Nou, Joël heeft daar eigenlijk helemaal geen zin in om daar naartoe te gaan. Hij heeft echt helemaal niks met atletiek. Maar hij gaat toch. En als hij dan voor het eerst die blade aangemeten krijgt en erop wegrent, is hij onmiddellijk verkocht. Want het is natuurlijk even wennen, maar hij kan natuurlijk meteen sneller rennen dan dat hij ooit gedaan heeft. En dat is natuurlijk zo'n ontzettende kick. En iedereen die daar zit en er een beetje kijk op heeft, ziet, ja, deze jongen heeft zo'n gigantisch talent. Die gaat meteen zo hard op dit ding. Wat gebeurt er als we hem gaan trainen?
Ja.
Nou, dat gebeurt dus ook. Hij mag op Papendal komen trainen en later bij een team van parasporters in Hoorn. En binnen een jaar pakt hij Nederlands records op de 100 meter, op de 200 meter, op het verspringen. En Nienke, hij wint dan de Hotse Schuil-trofee voor beste sporter van de gemeente Harlingen.
Ja, nee, dit is wel wat hoor. Hotse Schuil is de belangrijkste kaatser ooit. Dus dit is een belangrijke trofee.
Ja.
Fijn dat je dit even voor mij in het draaiboek.
Ja, dit is de god van het kaatsen toch, Hotse Schuil?
Ja, ongeveer wel, ja. Wel een van de goats, ja.
Ja, nou ja, hij plaatst zich dan als ook voor de Paralympische Spelen van Tokio op de 100 meter en op het verspringen. Wordt daar eerst 8e op het verspringen en 6e op de 100 meter sprint. En afgelopen zomer werd hij in Parijs, voor het eerst wereldkampioen op de 100 meter. En dat is net zoals het bij het gewone atletiek is, zeg maar, bij het para-atletiek. Dat is ook het koningsnummer, waar hij gewoon wereldkampioen wordt. Hij werd dus ook afgelopen december uitgeroepen tot parasportman van het jaar.
En hij is nog zo jong.
Ja, 22.
Ja, is ongelooflijk.
Ja.
Hey, ik las iets over hem dat hij zeg maar naast zijn sporten ook nog iets heel belangrijks doet.
Precies, want hij traint dus nog steeds bij Team Paraatletiek in het Olympisch Stadion. Want het doel is natuurlijk om die Paralympische Spelen in Parijs daar goud te winnen. Maar de weg ernaartoe, die mag er inderdaad ook wezen, vinden ze bij Team Paraatletiek. En die moet ook, zeggen zij, inspireren.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld via het netwerk van zijn team, of via oude coaches, of zijn prothesemakers, of artsen van bijvoorbeeld kinderoncologie. Weten heel veel mensen hem te vinden. En dan zit hij dus bijvoorbeeld aan het bed bij een jongen in het UMCG in Groningen, waar hij zelf ook heeft gelegen. En die het er ontzettend moeilijk mee heeft dat zijn been moet worden geamputeerd. En dan mag Joël komen vertellen over zijn eigen pad in die afgelopen jaren. Ja, en hoe super waardevol is het dan als je zo'n jongen je eigen verhaal kunt vertellen van Joël de Jong. Hè? Het is gewoon het levende bewijs dat zo'n amputatie niet in de weg hoeft te staan van een vol en sportief en gelukkig leven. Dat het super heftig en verdrietig is, want dat vertelt hij ook de hele tijd. Weet je wel, over zijn onzekerheid en zijn puberteit en hoe moeilijk het is om je daar te verhouden. En dat het gewoon heel gek is dat als je in het zwembad bent met allemaal mensen met complete lijven en jij loopt daar met je geamputeerde been, zeg maar. Maar ja, hij is ook het voorbeeld dat Adidas je nog steeds kan oppikken voor een supergoeie sponsordeal. Dat vind ik wel heel vet. En daar raakt het dus ook aan wat we zeiden over de inspirerende waarde van een Paralympische prestatie. Mm. En zo iemand op het hoogste platform die je ook de gelegenheid krijgt om daar zo'n soort verhaal te vertellen.
Ja.
Al die Paralympische sporters hebben zo'n soort verhaal dat zo troostrijk is en waardevol is voor een heleboel anderen.
Ja, want je kunt je goed voorstellen als je kind van 6 in een ziekenhuisbed ligt en je hoort dit.
Ja.
En dan denk je, ik heb nog nooit iemand gezien die dit heeft.
Ik denk dat de reactie zal zijn, net als je doemscenario's.
Ja.
Het is voorbij, weet je wel. Of je denkt van, dit wordt de rest van mijn leven zorgen, vooral. Terwijl Het kan dus gewoon sporten en mens zijn op topniveau. En hopelijk straks gewoon goud in Parijs. Ja. Joelle de Jong uit Harlingen.
Nou, ik vind het echt fantastisch. Een jongen met een groot talent en een groot sociaal hart. Dat zie ik graag. Heb jij nou zelf ook een warme suggestie voor een hype train waar we echt op moeten springen? Slide in onze DM en laat het ons weten.
Ja, we kregen naar aanleiding van onze vorige aflevering veel berichten. Ja. Waaronder van Thijs Wijngaarden, de oud-rondleider van de Bataviawerf. Inmiddels onderdeel van het museum Batavialand. En die vertelde, in 2000 lag de VOC-replica de Batavia in Sydney als onderdeel van het Holland Heinekenhuis. Want daar had jij het natuurlijk vorige week over. Toen werd de overtocht betaald door naar sponsoring van de Australische Nederlandse Kamer van Koophandel. Maar er was, ze hadden één ding vergeten. Er was namelijk geen budget voor de terugtocht. Dus de reden dat hij nu bij Batavia stad ligt is zeg maar omdat uiteindelijk de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland dit hebben betaald.
Dus vind ik wel grappig.
Zo'n succesvol Holland Heinekenhuis en dan betaal je niet even voor de terugtocht.
En ook, bedoel, de VOC had nooit moeite met het terughalen van een schip richting Nederland.
Nee, het is heel on-Nederlands om een VOC-schip te laten liggen daar.
Het laatste VOC-schip hebben ze niet meer willen halen. Vind ik wonderlijk.
Geen VOC-mentaliteit.
Nee, zeker niet. Hey, en we hadden fysieke post.
Ja, ik pak hem er even bij.
Ja.
Deze werd hier net op tafel gezet door Maaike van Leeuwen. Een cadeautje.
Ja.
Denk ik. Ik pak het nu uit. Oh.
Er zit een brief bij.
Is dit een ik wou zeggen, een Jan van Haasteren?
Ja. Het is een puzzel van 1000 stukjes.
Kijk jij even deze puzzel.
Ach, prachtig.
Hallo Nienke en Willem. Staat er op het briefje wat erbij zit. Ik geniet van jullie podcast. Heb een inhaalslag moeten doen, maar ben net op tijd bij. Deze puzzel zag ik in de kringloopwinkel. Hartje kringloop. Ja, wij ook. Wij ook. En ik moest natuurlijk aan jullie denken. Voor de momenten dat je even niets te doen hebt, succes ermee. Groetjes, Marlies Keizer.
Nou, wat superleuk Marlies. Dankjewel. Ja, en
1000 stukjes, dat lukt ons ook nog wel.
Van een Olympisch stadion.
Oh, wauw. Ja, wat goed.
Ik heb er echt zin in Marlies, dankjewel.
Wat een leuk cadeautje zeg.
Willem, waar gaan we deze week naar kijken?
We hadden het net al over gelatine natuurlijk. Ja, dit weekend kun je al die gelatine bewonderen in Doha. Want daar is het WK synchroon zwemmen met ons duet Brechtje en Noortje de Brouwer. En tegelijk in Lanzarote de tweestrijd tussen Luc van Opzeeland en Kieran Batlu. En Kieran Batlu kennen we natuurlijk als de Olympisch kampioen surfen uit Tokio. Die de komende week in Lanzarote strijden om één ticket voor de Olympische Spelen. En dat is wel echt spannend en wel echt een verhaal. Want die van Opzeeland is dus de huidige wereldkampioen. Batlu is de Olympisch kampioen. Maar toen vaarden ze dus nog op een plank, de RSX. En dat is eigenlijk die plank die nog in het water lag. Nu is het dus surfen met zo'n foil. Dat is zo'n ding waardoor die plank eigenlijk uit het water lift. De IQ foil heet dat.
Ja.
Ziet er veel spectaculairder uit. Vooral ook omdat het dus veel harder gaat inderdaad. Maar dit is dus fascinerend. Want ze mogen dus, één van die twee mag maar naar de Olympische Spelen. Het lijkt erop dus dat die van Opzeeland gaat worden. Batlu zei wel dat hij zeer strijdbaar was om er nog alles uit te halen. Maar die Batlu heeft natuurlijk, deed mij denken aan het duel dat hij met Dorian van Rijsselbergen bij de vorige Spelen uitvocht. Want toen was het namelijk hetzelfde met hun twee. Mm. En toen ging Batlu uiteindelijk in plaats van de tweevoudig Olympisch kampioen Dorian van Rijsselbergen.
Dit land is gewoon te klein voor zoveel goede surfers.
Ongelooflijk.
Ja. Hoe krijgen we het voor elkaar?
Ja, en het is ook grappig dat ze dus allebei eigenlijk de potentie hebben om Olympisch kampioen te zijn.
Zonde.
Ja.
Kill your darlings dit.
Ja, precies. Maar stel je voor dat dat lukt. Dan hebben we dus alweer een Olympisch kampioen surfen. Ja, fantastisch.
Hey, het is ook nog WK veldrijden met onze lievelings Puk Pietersen en met Mathieu van der Poel.
Ja.
En er is Davis Cup tennis met Nederland tegen Zwitserland. En Femke Bol start haar indoorseizoen in Metz.
Ja, jeetje. Sportweekendje wel. Ja, dit was hem alweer. Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Nienke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en Podimo. En de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel. Dank weer aan de sponsor van deze aflevering, NordVPN.
Wil je reageren op deze show en ons bijvoorbeeld, net als Thijs Wijngaarden of de Boksmeerse Zwem- en Polo Club, een Olympisch onderwerp tippen dat we echt eens zouden moeten behandelen voordat de Spelen straks beginnen?
Of een puzzel sturen?
Ja, puzzel sturen mag ook.
Ja.
Volg Willem, mij en het Chefs de Mission Museum via @chefsdemission op Instagram. Net zoals bijvoorbeeld Eva fucking Jinek heeft iemand hier in het draaiboek gezet.
Die volgt ons gewoon, hè? Sinds ons Radio 1 optreden.
Vriendin van de show, Eva Jinek.
Heb je weer met plezier geluisterd naar deze aflevering? Zeg het voort aan vrienden, familie en collega's. We zijn met steeds meer en dat vervult onze hartjes met trots.
Och man.
Maar het kan nog altijd nog meer. Dus geef ons sterretjes, hartjes, likejes, duimpjes. Op welk platform je dit dan ook luistert. Zo ontdekken steeds meer mensen Chefs de Mission. Kunnen wij lekker afleveringen blijven maken. En vergroten we iedereen en zijn moeders zin in Parijs.
Met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. Tot volgende week donderdag.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.